Fijn dat je weer luistert naar de podcast van Go & Tell, waarin elke week weer een verse boodschap van David de Vos voor je klaarstaat. Maak je klaar en geniet. Hier is deel 2 van Vader God.
Genesis 9, vers 20. Noach, die was een landbouwer. En die legde als eerste een wijngaard aan. Dan heb je zoveel uren op een boot gezeten. Dan kom je eraf. En dan is het eerste waar je aan denkt, is natuurlijk een lekker wijntje. En hij dronk van de wijn. En dan staat er, hij werd dronken, dus waarschijnlijk dronk hij iets te veel van de wijn. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel ook de schaduwkanten van mensen laat zien. Want anders zouden wij in de veronderstelling leven dat we allemaal in perfectie moeten zijn. Maar de Bijbel laat ook onze zwakheden. Maar wat wil je, man? Als de hele wereld verloren is gegaan in een zondvloed, nou dan ben je wel toe aan een wijntje. Hè? Aan het einde. Dan denk je, hoe kan het zijn dat ik het gemaakt heb, dat mijn kids er nog zijn? En hoe moet dat met de wereld? En al de verantwoordelijkheid op de schouders van Noach. De trauma en de dingen die hij had meegemaakt, die waren moeilijk. Dus hij dronk een wijntje en werd vrolijk, hij werd er dronken van. En hij ging in zijn tent liggen zonder kleren aan. En toen Gam, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn broers die buiten waren. Misschien ken je het verhaal wel. En daarop namen Sem en Javed een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat ze hem niet meer naakt zagen. Er komt een dag dat je in de tent van je vader binnenloopt en dat je erachter komt dat hij niet perfect is. En ik weet nog goed hoe die dag voelde. Ik weet nog goed wat ik dacht. Ik dacht, lekker dan. Ik elke keer op mijn kamer als ik een foutje maak. En jij komt er zo mee weg. Want wie corrigeert jou dan? He? Zo, dat is de gedachte van een puberbrein. En die mag er zijn. Ik bedoel, dan denk je, gast, leg even uit. Ik dacht echt, omdat mijn ouders me corrigeerden, ik denk, nou, dan maken hun geen fouten. Maar je komt erachter op een dag, loop je bij je vader binnen en dan ontdek je zijn imperfectie. En dan heb je een keus met hoe je ermee omgaat. De eerste zoon die liep er rechtop af, kon er niks aan doen. Die ging gewoon even bij papa kijken. Ligt hij daar, weet je wel? Oeh. Maar wat hij deed, is hij ging naar buiten en hij sprak over de imperfectie van zijn vader. Dit is niet goed en dat enzovoort. En die andere twee jongens, die hoorden over de imperfectie van hun vader, die ze nog niet zelf had ontdekt. En weet je wat ze deden? Ze namen een deken en ze liepen achteruit in die tent van imperfectie naar binnen. En ze plaatsten een deken over zijn tekortkomingen met hun gezicht op de toekomst. Wauw. Nou, let op, voordat ik verder ga, want dit raakt een hele gevoelige snaar. Ik weet dat er vaders zijn die abusive zijn. Met losse handjes. Seksueel abusive zijn. Dat is geen goed woord over te zeggen. Moeten we confronteren. Moeten we mee naar buiten komen. Moet je verwerken. En door processen heen gaan. Maar er zijn ook zoveel van onze vaders die tekort komen in wat ze hadden moeten doen. Die nooit die hand op het borst hebben gelegd en zeggen, hey, jij bent wel degelijk oké. En als gevolg daarvan loop je hele leven rond met een vraag, wie ben ik nou eigenlijk? Dus je hebt nooit die bevestiging gehad. Kan. En zo zijn er een tal van voorbeelden. Maar dan heb je een keus. Want je vaders imperfectie ontdekken betekent eigenlijk dat je op reis gaat het verleden in van de tekortkomingen van je vader. En dat kun je op twee manieren doen. Met je gezicht naar binnen, confronterend naar de problemen toe. En als je dan naar buiten komt, heb je het met iedereen over. Dan ga je ze even vertellen hoe je vader eigenlijk was. En dat je, man, ik heb het gezien. En dan ga ik het gewoon ook even eerlijk zeggen. Ik heb sommige mensen zien worstelen met zichzelf. En uiteindelijk krijgt hun vader de schuld. Maar er verandert ook niets in hun leven. Ze blijven maar gaan. En het is allemaal zijn schuld. Maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook al is het misgegaan, op een gegeven moment mag je jezelf ook aanpakken en zeggen, oké, en nu geloof ik het woord van God over mij, zijn waarheid. En weet je wat ik ga doen? Soms moet je in het verleden in, maar je kunt er op twee manieren ingaan. Met je gezicht op de toekomst om met je gezicht naar de pijn en naar het verleden. En als je met je gezicht op de toekomst naar achter loopt en zegt, Vader God, ik heb genade ook voor alles wat is misgegaan. Ik bedek het. En dat is wat de Bijbel zegt, de liefde bedekt. That's, wow, weet je wel. Heer, ik weet het niet. En de dingen die ik zeg, voor mij persoonlijk, in mijn leven, in wat ik in mijn pa heb gezien, ik wil op dat punt komen. Ik zeg, joh pa, ik hou van je zoals je bent. En ik weet dat jij ook bent, omdat jij ook weer een vader had en enzovoort. Het is zo mooi, je krijgt zoveel meer begrip voor je vader als je zelf kinderen krijgt. En vooral als ze wat ouder worden, dan snap je er zoveel meer van. En daarom wil ik je echt ook aanmoedigen om niet met al te veel oordeel naar je vader te kijken. Vader die gaf zijn zoon, zodat hij ons allemaal kon krijgen. Een compliment is iets wat we elk moment van de dag van God mogen ontvangen. Van de week reed ik in Harderwijk. En er was zo'n hele grote supermarktvrachtwagen. Die probeerde achteruit in te keren. En ik weet niet of je dat wel eens ziet, maar dat vind ik zo knap. En zat er gewoon achter het stuur, zat ook nog gewoon een vrouw. En wauw, weet je wel, dat is echt, ik bedoel, dat, wow, weet je wel, dat is echt gewoon, nou, daar hebben we power chicks gesproken. Dus ik zeg in die auto, ik zeg, dat vind ik zo knap. Dat je zo'n ding op die manier achteruit in kan parkeren. Hoor ik op de achterbank. Dat is zo knap als je dat kan. Je kids, die papegaaien wat je zegt. Dat is nog geen eigen identiteit. En dat is nog geen eigen mening. Maar ze doen wat papa zegt. En ik realiseerde me heel goed. Ik denk, de manier waarop ik spreek, is zoals hun praten. Als ik spreek op een negatieve manier over mensen of over dingen of over situaties thuis, gaan hun het ook doen. Wil je weten wat mensen over je denken? Vragen dan de kinderen. Ik weet niet of je erachter moet komen. Ik weet niet of je het wil weten. Maar die zijn eerlijk als goud. Weet je wel? En de mening van mensen zit daar al helemaal. En ik realiseer me zo. Het is zo belangrijk dat zoals ik spreek, dat is zoals hun gaan spreken. Als ik zeg, dit gaat nooit lukken en ik kan dit allemaal nooit niet aan en ik ben er nu klaar mee, dan is dat de mentality waar mijn kinderen mee opgroeien. En als ik zeg, weet je, ondanks dat het lastig is, dat het moeilijk is, weet ik zeker dat God een weg zal maken. Dan is dat waar ze mee opgroeien. De jongens van mij, die maken mee hoe God deuren voor ons opent. Hoe God voorziet altijd als we gaan. En vroeger legde ik het uit, was ik zelf helemaal onder de indruk van de wonderen. En die gasten van mij, die ja, tuurlijk pap, gebeurt toch altijd, weet je wel. Dat is gewoon zoals het gaat, toch pap? Ja, ja voor mij niet, ik kom uit een heel andere omgeving. Maar dat is hun cultuur, dat is hun omgeving. En jij bepaalt de cultuur bij jou in huis door de dingen die je zegt. De manier waarop je praat. Door de manier waarop je mensen prijst. En zegt, het is fantastisch dat hij dat doet. Of dat hij dat heeft bereikt. En ze gaan het nadoen. Weet je wat ik zo'n mooie gedachte vind? Ik sprak een keer iemand die geadopteerd was in een gezin. En zij was de enige die geadopteerd was in het gezin. En de rest waren zogezegd kinderen uit de bloedlijn. Sommige mensen noemen dat eigen kinderen. En dan een geadopteerde. Wilkin van den Kamp. Een goede vriend van mij, die heeft een geadopteerde zoon. En die had er een hekel aan als mensen dat zeiden. Dan vroegen mensen, hoeveel eigen kinderen heb je dan nog? Zegt hij, wat nou eigen kinderen? Zegt hij, dit is mijn zoon. Weet je wel zo. Vind ik zo'n mooie statement. En toen zei ik tegen Wilke, ik zei, nou, ik hoorde een keer wat en vond ik ook zo mooi. Weet je, kinderen uit de bloedlijn, die kun je niet kiezen. Die ontvang je zoals ze zijn. Maar een adoptie is een keuze. Je bent gekozen om erbij te horen. Ze wilden jou in hun familie. En dat maakt dat nog zoveel sterker. Als je dan nadenkt over hoe God ervoor heeft gekozen. Ik wil jou erbij in mijn familie. En ik wil dat alles wat van mij is, van jou is. En dat je ermee omgaat alsof het van jezelf is. En dat je ervan uitdeelt aan jouw kinderen. Alsof jij de owner ervan bent. Ik vind het een waanzinnig mooie gedachte. Weet je, ik denk dat ik op moet schieten. Maar ik hou ervan om het woord van God te spreken. Ja, daar heb je nou last van, hè? Anders moet ik wat anders gaan doen. Maar ik vind dit eigenlijk veel te leuk. In Genesis 20 staat een heel verhaal. En je mag het thuis nalezen als je wil. Maar er is een moment dat Abraham heeft een verbond met God. Hè? Dat weet je, Abraham wandelt met God en door geloof. Wat heel belangrijk is om te beseffen voor ons allemaal, dat wij in dezelfde lijn van zegen van Abraham kunnen wandelen. En Michiel kan er fantastisch over preken. Beter nog als ik. En als je dat realiseert, dat jij onderdeel bent van dat verbond en wat een kracht dat heeft, dan gaat je leven er anders uitzien. Ik ga je dit voorbeeld geven, zodat je snapt hoe sterk die verbinding is. Kijk, Abraham die was onderweg. En die was onderweg naar de belofte en enzovoort. En dan komt hij op een gegeven moment bij een heel machtige koning in de buurt. En dan wordt hij bang. Want dan kijkt hij naar zijn vrouw. En dan denkt hij bij zichzelf, oeps. Ik heb wel echt een hele lekkere ding, weet je wel. Echt een hotshot. Als die koning mijn vrouw ziet, maakt hij mij natuurlijk een kopje kleiner. En dan ben ik alles kwijt. Weet je wat ik doe? Ik zeg gewoon dat het mijn zusje is. Leugentje om best wil. Dat is wat hij deed. Om zijn eigen hachje te redden. Dus dan zei hij van, nee, dat is mijn zus, weet je wel. Dus wat doet die koning? Die denkt, nou, leuke zus heb jij. Zou je niet een prinses willen worden? Hè? Bij mij, aan het hof. En hij breidde die dag zijn harem uit. Met Sarah. Sarai, zijn vrouw. Maar wat gebeurt er dan in de nacht? Het is gewoon eigenlijk te grappig voor woorden. Ik ga het even voorlezen. 'S Nachts verscheen God in een droom aan Abimelech, aan die koning. En die zei dit tegen hem. Jij, Abimelech, bent ten dode opgeschreven, omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald, want ze is getrouwd. Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen en hij riep uit, Heer, wilt u dan mensen doden die onschuldig zijn? Hij zei me toch dat ze zijn zuster was. En ook zij zelf heeft gezegd dat hij haar broer is. Ik heb het gedaan met een zuiver geweten. Er treft mij geen enkele blaam. En God die antwoordde hem in een droom. Hij zegt, ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten hebt gedaan. En daarom heb ik je er ook nu van weerhouden om tegen mij te zondigen. En heb ik verhinderd dat je haar zou aanraken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet. Hij kan voor je bidden en dan zul je blijven leven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven. Jij en alle die bij je horen. En de volgende dag riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij elkaar enzovoort. De schoten van de vrouwen waren gesloten. Er was geen vruchtbaarheid meer in zijn paleis. En Abimelech ging verhaal halen bij Abraham. Zegt, wat flik je me nou, gast? Weet je wel, je vrouw en dingen. En nu is God bij mij gekomen. Nou ga ik je iets zeggen. Abraham deed iets wat niet mocht. Uit angst. Hij loog uit angst. Dan zou je zeggen dat als God met iemand een appeltje te schillen heeft, was het Abraham. Toch? Dan zou je zeggen, Abraham, weet je, gast, weet je. Dit was niet zo handig, je moet even teruggaan, even eerlijk zijn. Je zonde beleiden, zeggen hoe het in elkaar zit. En dan denk je, God die draaide het om. Weet je waarom God het omdraaide? Omdat hij een verbond had met Abraham. Hij kwam voor Abraham op no matter what. Zelfs als hij fouten maakte. En hij zei tegen de koning Abimelech, jongen, als je zo doorgaat, ga je dood. Ja, zei, daar kan ik toch niks aan doen. Is zijn schuld. Ja, weet ik, maar he and me, we are team. En dat doet mij denken aan ik ga mijn vader halen. Want op het moment dat jij als kind in een conflict bent met een ander kind en je roept, ik ga mijn vader halen, dan gaat het niet om wie er gelijk heeft, maar dan gaat het om de imposante vader die aankomt lopen, die settles the whole matter, just in one moment. Want daar komt de autoriteit van een vader aan. God de Vader gebruikte zijn autoriteit om het op te nemen voor Abraham. Ook al was hij degene die een fout maakte. Sterker nog, hij maakt die fout nog een keer. Weet je dat hij het een tweede keer doet? Wat een figuur, hè? Hij lijkt wel mens. En dat zijn wij ook. Wij maken fouten. We zitten vol met dingen die we niet oké doen. We zitten vol met fouten. We zijn niet de perfecte vader, maar dan hebben we hemelse vader. Die neemt het voor ons op. Waarom? Because we're in covenant. We zijn in verbond met God. Hij zegt, ik zal het voor je opnemen, no matter what. Mijn sterke armen zijn om jou heen, omdat ik je papa ben en ik je vertrouw. Dat is zoals ik wil zijn als vader. Als mijn jongens een beroep op me doen en zeggen, pap, kom erbij, want dit is niet eerlijk, dan zal ik altijd in eerste instantie hun kant kiezen. Dat is voor mijn hele familie zo. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat zijn mijn kids. Dat is mijn vrouw. Dat is mijn domein. Dat is de autoriteit die God mij heeft gegeven. En als er dingen gezetteld moeten worden, doen we dat intern. Zeggen, jongen, dat was niet zo handig van je. Maar ik heb je wel beschermd. Want dat is mijn rol. We are in covenant. En zo is het ook met God. We hebben een verbond met God. En dat verbond is zo sterk. Dat als je wordt aangeklaagd in je geweten, ken je dat? Wie wordt er wel eens aangeklaagd in je geweten? Dat is de plek waar de duivel gewoon bovenop je gaat zitten. Zijn knie op je keel. Zegt, heb je dit niet goed en dat niet goed? En zegt, hey man, weet je wel wie mijn vader is? Heb je enig idee tegen wie je het hebt? Weet je wel niet wie ik ben? Ik ga afsluiten. Maar ik vind het eigenlijk veel te leuk. En ik voel ook dat het veel te belangrijk is. Veel te belangrijk is. Dat is het lastige. In Johannes 3 vers 18, kinderen, kinderkens, staat er dan in het Oude Testament. We moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar met weerachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Kun je je niet voorstellen. Maar zelfs als je weet dat je iets hebt gedaan, het best wil, waarvan je je voor schaamt, dan denk je, dan is God groter dan dat. En he shows up. En zegt, I'm in covenant with you. Ik heb een verbond met jou. Weet je wat ik zo mooi vind aan mijn schoonvader? Als iemand ten onrechte wordt beschuldigd, of terecht wordt beschuldigd, zegt hij altijd dit. Ik sta naast je tot het tegendeel bewezen is. Vind ik zo knap. Schiet niet gelijk aan allerlei emoties en dingen. En hij zegt nee. Hij zegt, als jij dat, ik geloof je op je woord. Dat dat zo is. En ik denk dat het zo belangrijk is. Dat we leren leven met het besef dat de hemel achter ons staat. Ik zou zeggen, read it. Je kunt het allemaal lezen. Maar het doet niks totdat je het in je hart laat zinken en voelen en weet dat. Kennen jullie dit verhaal? De mensen die Simply Jesus hebben bezocht. 3 jaar geleden wel. Lang verhaal kort. Mijn zoontje wilde deze snackies. En ik zei als verantwoordelijk vader. Ik zeg, nou gast. Dat is goed, maar dan gaan we eerst even sparen. Dus elke dag een beetje. Nee, niet elke dag. Elke week een beetje zakgeld. Totdat hij genoeg zou krijgen. Was het moment dat hij genoeg had. Gingen we naar het dorp hier. Marskramer, uitverkocht. Crap, weet je. Even andere winkel. Overal uitverkocht. Ik zeg, sorry vriend, ik zeg maar, hij is niet meer te krijgen. Weet je wat hij zegt? Hij kijkt me aan. Hij zegt, ja, dat kan. Hij zegt, maar jij hebt beloofd dat ik een snackies krijg. Want jij zegt, als ik mijn centjes spaar, dan kan ik 1 kopen. Hij zegt, ja, dat is waar, maar snap je dan niet? Snap je niet dat we centjes hebben gespaard, maar dat de winkel hem niet meer heeft? En hij kijkt me aan. Ja, maar jij hebt beloofd dat ik een snackje krijg. Dat kinderlogica. You promised. En ik denk, oh help. Ik naar huis, marktplaats. Zoek een marktplaats, weet je wel. Zo'n beker, niet echt heel erg, maar nergens te vinden. Overal uitverkocht. Dat was zo'n raasje. Ik denk, oh my gosh. Ik geprobeerd. Maar hij bleef consistent, jongen. Hop, zegt hij. We gaan hem kopen. Jij hebt het beloofd. Is oké. Zit ik in het vliegtuig. Boven de Atlantische Oceaan. Samen met Michiel. Conferentie in Amerika. En stewardess loopt langs. En ineens denk ik aan die kleine man. Ik zie hem zo voor me staan. Jij beloofd het. En ik ga snackies, weet je wel. En ik denk, misschien hebben ze wel snackjes in Amerika. Dus ik zeg tegen de stewardess, ik zeg, hebben ze misschien van die snackbekers in Amerika? En ze zegt, ja, volgens mij wel. Zegt ze, mijn collega's halen ze ook altijd. Ik zeg, waar verkopen ze? Volgens mij gewoon in de supermarkt daar. En dingen. Zo het allereerste wat we deden, weet je nog? Sorry, Michiel. Allereerste wat we deden was de supermarkt in. Op zoek naar een snackbeker. En ik vond hem. En ik kocht hem. Ik belde naar huis. Ik heb hem in mijn handbagage bewaard. Ik dacht, als ik hem in mijn koffer stop, kan ik hem nog kwijtraken. En weet je wat ik zo gaaf vond van dit verhaal? Is namelijk dit. De vastberadenheid van mijn jongen bewoog het hart van zijn vader aan de andere kant van de wereld om op zoek te gaan naar wat hij had beloofd. Terwijl als een vader in zijn eigen wereld zit, dan denkt hij alleen maar waar hij op dat moment mee bezig is. Maar zijn woorden, zegt papa, jij hebt beloofd. Het was alsof God me liet zien. David, als jij mij op mijn woord gelooft, dat wij een verbond hebben, dat ik jou beloofd heb, dat ik je vader zal zijn, dat ik altijd voor je zal zorgen. Als jij mij op mijn woord gelooft, dan beweeg ik aan de andere kant van de wereld als jij het nodig hebt. And that's what's happening. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt bij mij. Zo opent God deuren. En met mensen die ik nog nooit ontmoet heb. Die me spreken aan de andere kant van de telefoon. Dus ik kan niet uitleggen. Maar ik voel in mijn hart dat er een connectie is. En er zijn 500 andere figuren waarvan ik dacht dat ik mee moest werken. Maar ik weet dat jij het bent. Wat is dat? Ben ik aan het lobbyen geweest? Heb ik een goed praatje gedaan? Nee, het is mijn hemelse vader. Die neemt het voor mij op. Dus I'm in covenant met die gast, weet je. En jouw hemelse vader neemt het op voor jou.
We hopen dat je weer hebt genoten. De titel was Vader God deel 2. Al onze boodschappen kun je nog eens rustig terugluisteren op een moment dat jou het beste uitkomt. 24 uur per dag. Check ook onze webshop. Daar vind je onder andere het laatste boek van David. Reis door je hart.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.